Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Trouwens, ook wel lekker dat ik niet eens een keer overal doorheen zit te lullen in een aflevering. Ik moet vaker
Weet ik. Misschien is het wel heel saai. Misschien wordt het dat straks heel slecht beluisterd.
Ja, dan komen we wel soms tot de kern. Want normaal dan gaat het stevend op een kern af. En dan ga ik, oh, maar ik heb ook nog een verhaal. Ik kan het niet ontkennen dat er wel eens gebeurt, ja.
Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van bijna 3 jaar en Abe van 1 jaar oud. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 7 en Jara van 3 jaar, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 2,5 en producer Anne Janssens, vader van Julius van ook bijna 3 jaar, maak ik Ken Iemand Die, een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Een poosje geleden namen we de podcast op aan tafel bij Maarten en Sander in Herugewaard. Ze zijn de pleegouders van Robert. Robert kwam op 4-jarige leeftijd bij Maarten en Sander in huis en dat was toen al zijn 5e pleeggezin in zijn jonge leven. Nu is Robert 13 jaar. Het gaat goed met hem. Zijn vaders omschrijven hem als een lot uit de loterij. Maar het was en is niet altijd makkelijk geweest. Dus, in deze aflevering vragen we 2 fantastische papa's het hemd van het lijf over het pleegouderschap. Kleine side note, Robert heet niet echt Robert, maar in overleg met Pleegzorg Nederland is besloten om hem vanwege privacyredenen zo te noemen. Robert dus. Maar dat vergaten we nog wel eens tijdens de opnames. Maar goed, dat hoor je nog wel. Wie je niet hoort trouwens, dat is Anne. Die had een snipperdag opgenomen om zeer verantwoord te zorgen voor zijn hoogzwangere vrouw Mia. Ajax speelde... Dus Hanneke is even producer Anne vandaag.
Gaan jullie maar eerst even praten, dan doe ik wel even dit.
Dat je het even kunt horen?
Ja.
Oké, dat is goed. We moeten eerst even melden dat de techniek vandaag gedaan wordt. Onze producer van vandaag is Hanneke Hendricks.
Want, wie had dat ooit gedacht?
Ja. Ik hoor mensen in hoorspelland nu heel hard lachen. Maar goed, we gaan weer verder. Ja, wie had dat gedacht? Van hoorspelhost naar Anne Janssens invaller. Ja. Anne is thuis, het was overmacht.
Ja.
En Ajax.
Ajax.
Ja, het is natuurlijk een jongen die zijn zoon Julius Zlatan heeft genoemd. Dus we hadden wel iets kunnen verwachten. En toen 1,5 week geleden wij thuis even de agenda doornamen. Toen zei Tom ineens, hey, maar nemen jullie op dinsdag? Ik ken iemand die op. Ik zei, ja. Ja, dan is ook de return, hè. Juve Ajax. Weet Anne dat wel? Ik denk dat Anne dat wel weet, maar ik weet niet of hij het helemaal door heeft. Had hij denk ik niet helemaal door. Maar goed, als het echt nood aan de man is, Anne, heb ik het allemaal niet gezegd. En dan knip je dit er maar weer uit.
Goed, op naar het verhaal van Maarten en Sander. We zitten in een prachtig huis in de mooiste straat van Herugowaard. En Sander mag dat zeggen, want hij is makelaar, dus hij weet alles over mooie huizen. Al stond Hanneke net al bij een oude vrouw op de stoep, 100 huizen verderop. Verkeerd huisnummer. Enfin. Er is koffie, er zijn paaseitjes en we zitten bij een enorme wand vol foto's van Robert, Sander, Maarten, hun familie en vrienden. Eén en al familiaire gezelligheid. Maarten en Sander komen allebei uit Noord-Holland en hebben elkaar ooit in de kroeg ontmoet. Jaren geleden. Inmiddels zijn ze al 18 jaar samen en gelukkig getrouwd.
18 jaar.
18 jaar.
Ik val even stil, denk ik. Nu kwam de tijd dat Maarten is meer van dit soort dingen.
Oh ja, 18 jaar.
18 jaar. 5 mei wordt het 18 jaar, dus bijna.
Ja. En ik zie...
Ja, 31-8-2007. Dus dat weet ik al Dus bijna 11 en 11,5 zijn we net gepasseerd.
Ja, als jij het zegt, geloof ik.
Ja, maar dat is jullie verkeringsdatum? Of
nee, dat is de trouwdatum. We zijn al 11,5 jaar getrouwd ook al.
Jeetje.
Ja, ik was overal wel een beetje vroeg bij.
Ja. Want hoe oud ben jij?
Ik ben 34, bijna 35. Dus.
Ik ben 40.
Ja, wij schelen helemaal niet zoveel. Jij bent al 18 jaar. Wauw, ja, dat was inderdaad er vroeg bij.
Ja, ja, ik zit het ook altijd uit te rekenen. Als Robert straks 18 is, dan ben ik 40. En dan heb ik nog best wel gewoon een hele periode te gaan.
Precies.
Om het zo maar te zeggen.
Ik ben gewoon een superjonge vader.
Midlife crisis in.
Ja. Lekker op tijd bijna. Ja, de Harley Davidson komt hij vrij vroeg voor de deur te staan. Ja.
Stabiele relatie, beide mooie banen, huisje, boompje. Maar wilden ze eigenlijk wel een beestje? Laten we dit moderne sprookje maar eens op de enige juiste manier beginnen. Er waren eens twee mannen en die waren nog geen vader. Maar wilden die wel graag vader worden?
Nou, daar kan ik meteen volmondig nee op zeggen eigenlijk. Nee. Hoe raar dat misschien ook klinkt.
Ja, ik wel eigenlijk dan weer.
Het is ook wel iets inderdaad wat echt bij Maarten vandaan komt.
En jij wist het altijd al?
Ja, ik had altijd wel die wens op een of andere manier. En ja, ik sta ook voor de klas, dus ik sowieso met kinderen werken is al iets wat al bij mij erin zit. En toen had ik ook zoiets van, ja, dit is wel iets wat ik zou willen. Of het zou kunnen, geen idee, maar ik wil het wel.
Ja, en ik had meer zoiets, als ik zoiets dan al doe, dan wil ik het wel op, hoe raar misschien ook klinkt, mijn manier. Ik had namelijk totaal geen voortplantingsdrang, om het zo maar te zeggen. Ik had nooit een ideaal beeld van, ik wil een mini-me op de wereld zetten om maar super trots te zijn op hoe hij op me lijkt of zo. Weet je? Ik vind het opvoedkundiger leuker dan het, ja, hoe raar dit misschien ook klinkt, dan het voortplanten. Mm-hmm. Ja, dus wij.
Nou ja, en jij weet je, we kunnen voortplanten, maar Nee, dat kunnen we dus eigenlijk niet.
Ja,
dat
heb je natuurlijk allerlei manieren voor.
Dus het leuke
voor,
maar is dan ook niet leuk eigenlijk voor ons dan. Om zo
nee,
te zeggen,
snap ik niet.
Nee, we hebben wel natuurlijk heel veel manieren bekeken hoe we dat zouden kunnen invullen. Maar er zitten gewoon voor ons heel veel haken en ogen aan. En,
ja, want hoe hebben jullie die afweging gemaakt? Want dat zijn natuurlijk inderdaad sowieso voor ieder stel eigenlijk 1000 manieren. Maar Hoe ging
het? Ja, voor ons drie, dus jij weet dat is snel. Keuze is makkelijker. Oh ja. Oh ja. Je bent sneller bij drie, één dan.
Welke
uit.
Drie manieren waren dat en hoe ging dat gesprek? Dat vind ik dan.
Nou, de eerste was: je hebt draagmoederschap. Nou, er zitten heel veel regels in Nederland aan waar je aan moet voldoen.
Ja, die zijn inmiddels wel wat soepeler, maar wij zijn dat hier een jaar of 10 geleden mee begonnen. En toen was het allemaal nog wat strenger dan dat het nu is.
Ja, dus dan moest het of een familielid zijn of een hele goede vriendin die al minimaal 1 keer gebaard had. Ja. Nou ja, dat vond ik best wel een beetje voor een dingetje voor als je op verjaardag kwam bij elkaar en dan bij je eigen kind op verjaardag komt. En dus zo voelden wij het niet, zoiets wilden.
Nee, dus inderdaad, je schoonzus of die goede vriendin wordt gewoon de moeder van je kind.
Ja.
En dat leek ons best wel een hele bizarre situatie. Klinkt misschien ideaal, maar ik denk dat je in de loop der tijd en zeker bij het opgroeien van een kind, misschien in de puberteit, dat alleen maar voor problemen zou kunnen zorgen.
Ik heb dat wel bij andere stellen gezien inderdaad, dat je dan ook heel bewust gaat winkelen in je eigen vriendenkring van ja, die wel en die niet, maar moeten we het dan vragen? En zo hoe zou die dan reageren? Of zou het de vriendschap veranderen? Of dat,
En wanneer vraag je dat? Hoe vraag je dat? Van, goh, kom je even een bakje koffie drinken, want ik wil je wat vragen.
Ik heb 9 maanden je baarmoeder nodig.
Heb je even de tijd? Heb je nog genoeg verlof opgespaard bij je werk?
Ja, precies.
En die regels, zijn die ook zo streng voor zaaddonoren dan? Volgens mij was dat niet zo, toch? Was het eigenlijk raar?
Nee, maar dat is dan heb je weer bijvoorbeeld een, dan krijg je wel een soort co-ouderschap eruit, volgens mij. Als je daar dan weer in, ik noem dat een soort kruisbestuiving. Van twee stellen die dan weer samen en dan, dat vond ik ook ingewikkeld. Oh. Maar dan dacht ik ook weer bij mezelf, dan.
Ja, maar het is ook niet iets wat wij wilden.
Nee, maar ik dacht precies. Even het verschil.
Het enige wat ik weet, die regels waren er eigenlijk voor om commercieel baarmoederschap te voorkomen. En daarom was ook heel duidelijk die regel toen minimaal al 1 keer gebaard moeten hebben.
Ik vind het mooi dat je baarmoederschap zegt in plaats van draagmoederschap, want dat klinkt gewoon veel grappiger of zo. Ja. Baarmoeder, maar goed, dat geheel terzijde.
Ja. Nee, en dat kruisbestuiven, dat vind ik altijd een beetje vervelend om dat tegen te moeten zeggen. Want je stoot andere mensen ook alweer tegen de borst. Maar ik vind het ook best wel bijzonder om bewust een kind in een hele bijzondere situatie te plaatsen. En dan denk ik, vraag ik me af, neem je dat besluit nou vanuit jezelf of in het belang van het kind? En wij waren voornamelijk, vooral ik dan en jij in een later stadium ook wel wat minder. Wij hadden, wat we al zeiden, die voortplantingsdrang niet. Wij hadden meer de behoefte om gewoon een kind te helpen. En een kind een goed leven te bieden.
Ja, want dat is natuurlijk nog een stap hiervoor. Dus jullie kwamen elkaar op een zeker moment in de tijd tegen. Jij hebt een kinderwens, jij niet. Ja. Hoe ging dat gesprek dan? Hoe ben je overtuigd, zeg maar? Overgehaald klinkt te negatief, maar... Snap je?
Nou, hij is nog steeds aan het afbetalen. Nee, ja, weet je, je praat er over, je komt ermee in contact. Maarten's oom en tante, die hebben 3 pleegkinderen. Dus op die manier kom je in contact op een manier die je eigenlijk zelf niet zo goed kent. En die interessant is. Tenminste, die ik interessant vind.
Want toen jullie gingen verdiepen in pleegzorg, toen dachten jullie wel, dit zou het wel kunnen zijn.
Ja, maar we hebben eerst nog een tussenstapje adoptie gehad. Mm. Maar dat was helemaal...
Nou, dat was helemaal snel klaar ook, ja.
Ja. Hoe kwam dat?
Nou, je mag sowieso alleen dan in Amerika. En dan mocht je als een van de ouders, mochten wij toen die adoptie dan starten. Wij als 2 mannen mag dat dan weer niet. En dan moest je een soort verkoopmap maken met allemaal foto's in je leven en hoe leuk het allemaal is. En dat gaat dan naar zo'n bureau. En dan kan zo'n moeder uitzoeken van welke wil ik, ja en nee. En nou ja, dat kost dan tussen de tijd 40.000 en de 50.000 euro. Toen dacht ik, ja, dat vind ik best wel een dingetje van, ja, ik heb toen echt het gevoel gekregen van, we kopen dan een kind. En dat voelde voor ons ook niet heel fijn.
Nee, we zijn een keer bij zo'n bijeenkomst geweest. In Nieuwegein was dat volgens mij. En dan zit je dan met meerdere homo-stellen. Want het was daar ook specifiek op gericht, omdat dat heel anders is dan voor hetero-stellen. Nou, en dan hoorde je er al eentje zeggen, ja, we hebben de boot verkocht voor ons eerste adoptiekind. En toen dacht ik, waar zitten we hier? dat past zo niet bij ons.
Ja, wij hebben niet eens een boot.
We hebben
niet
een boot. Maar, en ook... wat ons ook een beetje tegen borst stuitte. Het was vrij nieuw, dus er was ook nog helemaal niks bekend wat dit voor adoptiekinderen inhield, die bijvoorbeeld in de puberteit raakten. Want het was allemaal nog, het waren allemaal nog hele jonge kinderen. Het kon nog maar een paar jaar.
En dit was zo'n beetje 10 jaar geleden, zeiden jullie?
Ja, zoiets denk ik, ja.
En toen zag je bij je oom en tante pleegzorg. Wat maakte dat jullie daar wel voor hebben gekozen?
Het feit dat je in Nederland eigenlijk zo ontzettend veel kinderen hebt... die gewoon een stuk liefde, geluk zoeken. Dan vonden we het eigenlijk al heel snel gek... dus dat we heel veel geld gingen betalen voor een kind... aan de andere kant van de oceaan... terwijl er hier zat zitten te wachten. Mm-hmm. En weet je, je haalt daar een kind uit de omgeving... en hier vonden we het juist mooi dat je een kind opvoedt in zijn eigen omgeving... samen met zijn ouders, gewoon contact met zijn ouders. Dus het is open en eerlijk voor iedereen. En dat is eigenlijk hetgene wat ons gewoon aansprak. Een soort, ik moet zeggen, een co-ouderschap. Want dat is het niet.
Nee, dat is het zeker niet.
Maar... Nee, dat is het zeker niet. Het is ook wel iets wat je misschien in het begin iets te veel geïdealiseerd hebt. Maar het gewoon het samen doen. Weet je, het feit gewoon dat hier kinderen zitten te wachten op een stukje liefde, een stukje geluk. Mm-hmm. En een stukje normale jeugd.
Ja.
En dat is ook hetgene waar we voor gingen. Ja, voor dat opvoeden en daarmee bezig zijn. Dat vonden we ook heel belangrijk. En daardoor was dit ook wel een hele makkelijke keuze... dat we deze toen uiteindelijk hebben gemaakt.
Ja, en er schiet me nu ook eentje te bidden nog... waarom we dit ook wel handig vonden. We hadden absoluut geen zin in de luierperiode en de slechte nachten. Dus we kozen er toen ook voor eentje van ongeveer 4 jaar. Dat wilden we wel hebben. Ja. Zinnelijk en wel.
Kom praten al meteen.
Ja, dat was
heel handig.
Heel praktisch.
Echt iets voor Hanneke dit. Hoor.
Ja, gewoon vanaf 2 jaar zo in...
Maar zijn ze nog niet zinnelijk, hè?
Nee, maar dat
was heel praktisch.
Ja, dat snap ik wel. Ja, maar de slapeloze nachten is volgens mij echt fantastisch om te missen.
Ja, lijkt me.
Ik ken ook bijna niemand die zegt, nou, dat eerste jaar vind ik zo leuk met een baby. Nee. Ja. Bijna niemand, toch? Of ja, misschien.
Ja, die mensen met 10 kinderen, die vinden dat.
Ja, leuk. En we hebben toch een keer de gouden wissel van tussen Neeltje en tussen jou en Neeltje. Dat Neeltje vindt het eerste jaar altijd heerlijk en kleine babytjes en zo. En...
Terwijl die van haar niet huilde de hele dag.
Ja, en dan nog. Maar dus we hadden het een keer kunnen doen dat Neeltje dat het eerste jaar het kind zou krijgen en dan daarna naar jou.
Ja, deal.
Die vond zwanger zijn ook leuk.
Ja,
vind je ook wel leuk, hè? Ja, oké. Okay. Nee, maar jij zei van, we hebben het pleegzorgschap misschien in het begin ook een beetje geïdealiseerd. Wat voor beeld had je er dan van, voordat je daar begon?
Zo, je vraagt wel even te graven, zeg. Wat voor beeld had je ervan?
Het wordt geen makkelijke avond, mensen. Dat heb ik nooit gezegd.
Wat verwacht je van... Ja, eerlijk, en dat hebben we niet. En dat komt eigenlijk wel elk jaar een beetje terug rond zijn verjaardag. Tuurlijk denk je gewoon, joh, leuk. Hij komt hier en op zijn verjaardag zit onze familie, onze vrienden er, zijn vrienden er. Maar ook zijn ouders en zijn opa en oma er. Ja, dat is in de praktijk gewoon niet haalbaar. Hoe graag je dat ook zou willen. En ook al zou het vanuit de ouders wel willen, is het gewoon voor het pleegkind helemaal niet handig en verstandig om dat soort dingen te doen. Mm. En dat is dan omdat je dat als ideaalbeeld hebt, omdat je hem dat gunt. Dat je denkt, weet je, hij heeft dat niet. Maar ja, in de praktijk is het gewoon heel anders. Want zoals jullie en wij denken, tenminste, ik ken jullie nog niet, maar ik ga ervan uit dat jullie een redelijk gezond gedachtegang hebben over het gezinsleven. Dat hebben zij niet. Zij denken daar heel anders over, of eigenlijk helemaal niet over na. En dat is daar heb ik wel heb ik me in vergist. Het feit dat het gewoon een heel ander type mens is dan dat wij dat zijn.
Ja. Nou ja, dat ze er ook anders in staan. Dat is ook wel... kijk, het zijn natuurlijk... kinderen worden niet voor niets in pleegzorg geplaatst. Het zijn ouders die niet voor de kinderen kunnen zorgen zoals we dat wensen in de maatschappij. En ja, dat merk je dus ook terug in die bezoeken met ouders. Dat je dat ook gewoon terugkomt. Van, ja, dat je ook soms ziet van, ja, zie je, het lukt dus echt niet. Of het kan echt niet. En de insteek van pleegzorg, of in ieder geval in eerste instantie, is altijd om de kinderen terug te plaatsen bij de ouders als dat mogelijk is. Mm-hmm. Maar dat is niet altijd mogelijk. In ons geval is dat dus ook niet mogelijk. En daar hebben wij ook die bewuste keus voor gemaakt. Want je hebt verschillende soorten pleegzorg ook.
Je kunt ook tijdelijk...
Tijdelijk, weekendopvang, crisis.
Crisisopvang heb je nog.
En wij hebben dan perspectief biedend. En dat is dan meestal wel van dat je dus ervan uitgaat dat het pleegkind ook bij je blijft wonen. Mm.
Je moet natuurlijk ook wel stevig in je schoenen staan. Het is ook niet... het is inderdaad geen puppy die je in huis neemt van en over een week drop ik hem eraf. Maar de kans is natuurlijk ook... het is natuurlijk zo dat je een kind krijgt dat al het een en ander heeft meegemaakt. Wat jij zegt, je wordt niet zomaar bij pleegzorg aangemeld als kind of onder pleegzorg, hoede van pleegzorg gebracht.
Ja.
Waren jullie daar ten volle van bewust, maar dat het een kind zou worden met misschien krassen op zijn ziel?
Ja, en het leuke is juist dat we dat niet hebben gekregen. Maar de drie pleegneefjes of nichtjes, tenminste de drie pleegkinderen van Maarten, oom en tante. Ja, dat waren alle drie eigenlijk wel kinderen met een streep op hun ziel. Dus ja, we wisten donders goed waar we aan begonnen. Mm. In de praktijk is het bij ons heel anders gebleken. Heeft dat absoluut niet. En bij ons zijn juist de moeilijke factoren de biologische ouders.
Ja. En hoeveel is hij bij jullie? Is hij fulltime bij jullie?
Fulltime. Vanaf moment 1 ook.
Hoe oud was hij toen?
Net 4, want morgen wordt hij 13.
Gefeliciteerd.
Dank je.
Dus als jullie straks weg zijn, mogen wij nog even het huis gaan versieren.
Slingers nog even.
Slingers en dat soort dingen. Nee, en hij was net 4 dat hij hier kwam. En ja, eigenlijk nooit meer weggaan. Nee,
en het was toen ook al de bedoeling, hoor, dat hij niet meer wegging. Nee. Toen was eigenlijk al, omdat er zoveel wisselingen waren al van pleeggezinnen. En gezien de situatie met zijn ouders was toen eigenlijk al wat betreft pleegzorg duidelijk dat hij hier zou blijven. Mm. Dat moest alleen juridisch nog even geregeld worden. Mm. Want zijn ouders hadden nog de ouderlijke macht. En dat is uiteindelijk via rechtszaken overgegaan op bureau jeugdzorg. En dat is nu jeugd- en gezinshelpers. Het is veranderd van naam. Ja.
Ik weet niet wat jullie daarover mogen vertellen, maar wat is de reden dat Robert bij jeugdzorg terecht is gekomen? Kunnen jullie daar in een paar steekwoorden misschien iets?
Ja, dat is een drugsgerelateerd verleden van beide ouders.
Oké, okay. Dat is meer dan, dan weten we meer dan genoeg. Ja. Ja. Hoe ver van tevoren hoor je, als je hebt opgegeven als je pleegouder... van oké, er is nu een jongen en hij heet Robert en we willen hem eigenlijk...
Wil je hoe het verteld wordt en hoe het in de boekjes staat... en hoe de ideale situatie zou zijn?
Allebei.
Of
allebei.
Wil je een praktijkvoorbeeld?
Ja. Hoe gaat het, praktijkervaring wordt het je in de cursus hebben? Voorgeschoteld? Ja.
In de cursus wordt het je zo voorgeschoteld... Nou, van, dan word je op een gegeven moment gebeld van we hebben een match... En dan ga je kijken of dat dan ook echt een match is. En dan heb je tijd om te wennen aan elkaar. En dan zouden ze een keertje komen logeren.
Nee, je gaat zelfs één stap te snel al.
Oh, oké. Okay.
Want het is eigenlijk, ga je eerst kennis maken met de ouders. Nou, die stap is bij ons al overgeslagen.
Mm-hmm.
En dan inderdaad, wat jij zegt, als dat dan klikt... dan ga je kennis maken met het pleeggezin. Met het pleegkind. Ja, en vervolgens ga je in de vorm van bezoekjes... korte bezoekjes die steeds langer worden tot logeerpartijtjes... ga je over naar een plaatsing.
Ja. En dat bouw je langzamerhand op.
Ja, in een traject van een paar maanden.
Ja.
Dat klinkt perfect. Ja. De waarheid was.
Ja, wij hoorden het bij het groenteschap van de Aldi. Of het was de Lidl, dat weet ik even niet zeker.
Het was wel op 1 april, het was geen grap. Nee. Nou, reken alvast maar uit. Toen kregen we te horen van, nou, zijn jullie nog niet gebeld dan?
Maar 1 april, hè? We vertelden net, 10 mei woonde hij hier al.
Oh, ja. En we gingen tussendoor samen op vakantie.
Ja, inderdaad. Dat kwam omdat we op vakantie gingen. Want hij moest eigenlijk nog eerder deze kant op. Ja.
Ja, dus wij hebben in 40 dagen hebben wij alles... klaargemaakt, om het zo maar te zeggen.
Ja, wat mooi bijbels is dat. Ja. 40 dagen de boel klaargemaakt.
Ja, en dat was ook wel... dat was best wel even dat we toen dachten van... Oké, en hoe gaan we dit nu doen? Want we moesten het ook regelen met ons werk. Want je krijgt pleegzorgverlof, dus je gaat ook langer ben je er dan uit...
Mm-hmm.
Nou ja, dat moet wel binnen no time geregeld worden. Ja, bij de ene baan is dat net even iets makkelijker dan bij de ander.
Mm-hmm.
Ja, voor mij moest er een invaller gezocht worden. En er was ook al toen al een beetje een tekort van leerkrachten. Dus ja, dan wordt het ook wel lastig.
Ja, en ik had gelukkig een hele makkelijke werkgever daarin. Ja, dus dat op zich hebben we dat wel heel goed kunnen op... Ja.
Want wat voor werk doe jij?
Ik ben nu makelaar, maar toen werkte ik bij de gemeente. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend goed ingesteld op gezinnen. Dus die dachten heel goed met ons mee. Maar het was wel gewoon een hele hectische periode. Want ja, je gaat langs bij zijn vorige pleeggezin. Eerst nog een beetje gewoon als visite. Maar ja, omdat er haast bij was, was hij de volgende week zat hij al hier. En die week erop logeerde hij al hier. En toen gingen wij op vakantie. En toen was jij nog jarig, dat weet ik ook nog.
Ja, ik ben de 9e jarig.
Ja, we kwamen zaterdag terug. De 9e vierde weer verjaardag. En de 10e hadden we een boedelbak gehuurd bij de Shell.
Zo.
En zijn we op gaan halen.
Robert.
Toen zijn we...
We piepen het wel.
Ja.
Toen zijn we Robert op gaan halen.
Ja.
Ja, en dat was heel onwerkelijk eigenlijk. Want als zijn spullen stonden al in de gang...
Ja.
Want we hadden afgesproken met het vorige pleeggezin... om zoveel mogelijk spullen van hun over te nemen... om eigenlijk zijn vertrouwde kamer hier naartoe te verhuizen. Ingeladen, afscheid genomen. En vervolgens ging je net als met het gevoel alsof je een beetje op vakantie ging... met je aanhangwagentje volgeladen, gingen we deze kant op.
Robert is dus inmiddels al 9 jaar bij Maarten en Sander. Maar voordat hij zijn fijne jeugd vond in Hier Hugo Waard... had hij al bij 4 andere pleeggezinnen gezeten. Het was zelfs de bedoeling dat hij bij het laatste gezin definitief zou blijven. Maar dat liep allemaal anders. Er waren te veel spanningen in dat gezin... en tot overmaat van ramp werd de pleegmoeder ook nog eens ziek. Robert moest weer verhuizen. Zo kwamen Maarten en Sander in de picture. Beiden kunnen zich nog precies de eerste ontmoeting met hun pleegzoon voor de geest halen.
Hij zat op zijn trekker en chaste de steeg door, dat weet ik dan nog wel. En voor de rest, ja, hij was vooral dingen aan het laten zien en toen
ja, hij was in
weg.
Het begin nog wel verlegen, dat weet ik nog. Ja. Want hij lag dat we aankwamen nog op bed, hij lag nog te slapen. En ja, weet je, er was hem niet heel echt verteld wie wij waren. Dus er was voor hem ook geen beladenheid of iets dat hij door had wat er ging gebeuren. Het was gewoon visite. En hij woonde daar toen volgens mij een maand of 7, 8. Dus ja, weet je, hij had ook nog niet alle vrienden en familieleden van die mensen gezien. Dus wat dat betreft was er voor hem, denk ik, niet zo heel veel beladenheid aan.
En voor jullie?
Ja. Bizar eigenlijk. Vooral, weet je, vooral achteraf als je bedenkt hoe het allemaal gegaan is en hoe snel.
Ja.
Maar vooraf, nou, je zit in een soort. Ja, je zit er nieuw.
Je zit in een soort. Toch ook een rollercoaster, maar ook weer in op zo'n roze wolk. Dan toch ook wel weer. Want je hebt toch ook wel weer.
Toch een beetje dat puppy. Halen,
ja. Maar ook wel weer. Dat was ook dat we toen wegreden met die boeldoebak. Dan heb je ook weer zo'n. Dubbel gevoel. Aan de ene kant alsof je zo'n begrafenisgevoel hebt. Want het afscheid nemen voel je heel erg. Maar ook toch weer heel blij zijn dat, dat we konden helpen. En dat hij bij ons kwam wonen.
Dus
dat is echt zo lastig. Ja. Dat is echt lastig. Maar dat vond ik ook heel dubbel. Want je gaat. Je ziet het afscheid nemen. En dat geeft natuurlijk ook een soort emotie mee. En dan ook nog voor jezelf. Dus het was echt heel. Wij zaten ook echt een beetje ver. Ja,
af en toe een beetje naar elkaar te kijken van.
Oh, ja.
En nu? Ja. Maar dat kan ik me nog heel goed herinneren ook van thuis. We hadden alles uitgeladen. En hij zat hier. Het was heel leuk. De buurjongen kwam een taart brengen, want zijn vader is bakker. En die zaten een tijd te spelen dat wij aan het uitladen waren. En toen waren we klaar met uitladen. En het jongetje ging naar huis en zaten hier met z'n drieën. En toen dacht ik echt van: oké. En nu?
Dus jullie hadden eigenlijk een beetje het equivalent van wat mensen soms hebben, dat ze bij de dokter komen met buikpijn en die zegt, nou, over 4 weken krijgt u een kind. Dat hadden jullie eigenlijk op de pleegzorgvariant.
Ja.
Je verwacht dat je een periode hebt om eraan te
werken. Nou, ze zeiden ook, omdat wij twee mannen nog steeds zijn, dat het ook wat langer zou gaan duren.
Ja.
Dus daar stel je ook op in. We hadden ook voor de zomervakantie. We dachten, nou weet je, nu nog een zomervakantie met z'n tweeën. Ja. Rondreis Scandinavië.
Rondreis Scandinavië met een camper. Ja, nooit van gekomen.
We zaten op een staakcaravan in Assen. Maar
En we hebben inmiddels een vouwwagen gekocht. En we gaan al voor de 6e keer naar Frankrijk.
Hij kent het vouwwagenverhaal ook niet.
Oh, echt? De vouwwagen is nogal een groot ding in mijn wereld. Dus ik ben heel blij dat we het hier
hebben. En in de podcast.
In de podcast heel erg.
De klapkar.
Ja. Dus. Maar goed. Ja. Maar is het dus. Hoe komt het dat het voor twee mannen dan langer duurt als om als pleeggezin uitverkoren te worden dan als heterostel?
Omdat een match met een pleegkind twee kanten op werkt. Het is niet alleen dat wij een dossier krijgen te zien over een pleegkind, maar normaal gesproken in de meest ideale situatie krijgen de biologische ouders het dossier van de pleegouders te zien. En die hebben daar een stem in. Alleen omdat Robert. Het klinkt wel als een lekkere strenge juf, moet ik zeggen. Hoor.
Nee, maar dit wordt lachen, want het wordt gewoon in de podcast de hele tijd piep, Robert.
Of we doen gewoon dat jij heel streng zegt, Robert.
Ja. Overheen. Dat is ook goed. Knip verder uit, hoor je het stemmetje.
Maar ja, zij hebben dus normaal daar inspraak in. Ja, en 9 van de 10 keer is het toch als hetero-ouders dat je je kind ook het liefst bij hetero-pleegouders plaatst.
Maar de ouders van Robert hadden niet meer die stem? Of?
Nee, die hadden die stem niet meer. Omdat er op dat moment ook vanuit de ouders het bezoek wat minder was. Of eigenlijk op een nulpunt even stond. En dan gaat het belang van het kind voor. En dan wordt er besloten door pleegzorg of door de voogd.
Wat zijn dan andere situaties, is het dan dat kinderen uit huis worden gezet en dat ik dacht altijd, dan is er helemaal geen overleg meer, maar er is blijkbaar dus nog steeds met de ouders veel overleg over wat er gebeurt met de kinderen.
Ja, zoveel mogelijk, want het is, zeker in het begin, is en blijft het doel niet alleen van pleegzorg, maar ook van de pleegouders,
om het kind uiteindelijk weer terug te laten gaan naar zijn eigen ouders. Mm-hmm. Dus zeker in het begin is daar heel veel overleg over. En ja, eigenlijk is het in de meeste situaties zoals het in het boekje staat. Want jij...
Robert
zijn voorgrond is best wel bijzonder. Het is, hij is wat dat betreft absoluut geen voorbeeld voor het stereotype pleegkind. Hij heeft, want wij zijn het vijfde pleeggezin waar hij zit. En dat is niet normaal. Maar ja, meestal wat jij al zei, hebben pleegkinderen een rugzakje. Nou, dat heeft hij weer niet. Dus weet je, zo wisselen we de negatieve en de positieve punten een beetje tegen elkaar af. Maar... ja, overleggen ze veel, alleen naarmate je verder in het traject zit, merken wij wel, wordt het wel minder. Ja. Want op een gegeven moment wordt de biologische ouder steeds meer een ouder op afstand. En vandaar ook dat, wat ik al eerder zei, dat hele ideaalbeeld wat wij hadden van gezellig de hele bubs op verjaardag ook bij je. Ja, dat past helemaal niet in dit pleegzorgplaatje.
En toen was het even tijd voor onze koffiebreak, CQ Plaspauze. En dat betekent tevens tijd voor onze nieuwe hoofdsponsor, Auto.nl. Laatst reed ik het parkeerterrein van een trouwlocatie op. De locatie waar twee lieve vrienden in de echt zouden treden. Mijn vriendengroep stond buiten al samen te klitten. En één vriendin riep, toen ik het portier van mijn stationwagen dichtsloeg... ja, we zagen al een degelijke familiewagen aankomen en dachten, daar heb je Nienke. En dat klopt. Ik heb een degelijke stationwagen met twee kinderzitjes achterin. Ik heb daardoor nooit meer chance bij het stoplicht... want elke leuke man ziet van een kilometer afstand dat hier een moedertje rijdt. Een iets wat vermoeide vrouw die tijdens het rijden stiekem dropjes snijdt... en met in haar tas een doos soepstengels en een pak snoetenpoetsers. Een vrouw die bij een spannend leven niet denkt aan spontaan naar Parijs rijden... maar aan een middag op pad met de kinderen, maar zonder schone luiers in de tas. Dat is mijn leven tegenwoordig en dat is mijn auto en dat is helemaal oké. Maar mocht ik ooit nog een snel boodschappenwagentje erbij willen... dan kijk ik op auto.nl, waar je online een auto kunt kopen. Net zoals je eigenlijk een maandbox luiers in huis haalt. Alleen kun je de auto nog ruilen na 14 dagen testen. Dat zou ik met luiers niet proberen. Auto.nl. Voor familiewagens, scheurbakkies, vakantiebolides en wat je je verder maar op vier wielen kunt wensen. Oké, terug naar de keukentafel in Herugowaard. En terug naar de eerste weken van Robert bij Maarten en Sander. Waarin het niet altijd even makkelijk was. We hebben het over een stom voordeel bij een groot nadeel en een foute beslissing.
In het begin was het wel lastig voor hem ook. Omdat hij het ook, ja, 4 jaar, maar toch... wel begreep, maar ook weer niet helemaal. Soms had hij ook wel eens even een moment dat hij echt wel zoiets had van... ik mis mama, en dan had hij het over de vorige pleegmoeder dan. En uiteindelijk, nou ja, dat heeft een paar weken geduurd. En niet dat het elke nacht was of zo, of elke avond, maar wel eens een momentje.
Maar dat was dat is dan weer een heel stom voordeel van een heel groot nadeel. Daar waren we ook op voorbereid dat, omdat Robert al heel veel gezinswisselingen had, het voor hem eigenlijk heel normaal was dat hij dus om het jaar bij andere mensen zou wonen. Natuurlijk was er wel emotie, maar er was vanuit hem op een gegeven moment ook heel snel begrip. Het is gewoon zo, punt. Maar in het begin inderdaad, wat Maarten al zei... wel gemis vooral van zijn vorige pleegmoeder. En dat hij daar graag naartoe terug wilde. En ook, ik weet ook nog wel, ze heeft ook nog wel een keertje gevraagd... van hoe lang moet ik hier nog logeren? Mm-hmm. Ja.
Ja, wat zeg je dan?
Ja, dan leg je het gewoon uit, de situatie wel op zijn kind. Want hij wist natuurlijk dondersgoed dat hij niet bij zijn ouders woonde. En dan leg je gewoon uit dat dit zijn nieuwe thuis is... en dat ook niet meer gaat veranderen, dat hij bij ons groot gaat worden. Schiet me wel meteen te binnen dat we 1 keer nog een fout in het begin hebben gemaakt. Want toen werd hij wel heel emotioneel, terwijl wij al dachten dat de hele situatie voorbij was. Toen waren we een keer bij vrienden. Weet je dat nog, Maarten?
Oh ja.
Waren we een keer bij vrienden, gewoon gezellig op de borrel. En je wilt niet te snel oppas regelen in een nieuwe situatie. Maar je wilde op een gegeven moment ook je privéleven niet te lang op een laag pitje zetten. En onze ouders zeiden, joh, doe niet zo moeilijk. We namen jullie vroeger ook gewoon mee. Dan ga je daar naar bed en hup, we nemen je weer mee als we naar huis gaan. Dus dat doen wij ook. Alleen toen Robert daar naar bed moest, Nou, dat ging nog wel, totdat hij echt boven in bed lag. En toen raakte hij toch best wel een beetje in paniek.
Oh ja.
Want hij was bang dat hij weer moest wisselen van gezin. En toen hebben we dat, ja, toen hebben we toch wel weer even aan de handrem getrokken. Omdat we toen door hadden dat er toch meer in zat dan dat er eigenlijk uitkwam bij hem.
Ja.
Ja. Maar al met al is dat wel redelijk snel voorbij gegaan.
Wat zie je, heb je toen ook gezien dat hij misschien juist doordat hij zich op een gegeven moment echt thuis voelde of het meer vertrouwen had, dat hij daardoor veranderde? Dat je een ander kind zag dan in die eerste weken? En dat je daardoor misschien denkt van, hey, er is nu iets veranderd bij hem?
Zo. Nou ja, de eerste weken, het is al 9 jaar terug, die eerste weken.
Nou, hij was wel in het begin heel makkelijk ook met het maken van contact. Er stond je bij het stoplicht en dan stond er iemand met grijs haar naast hem. En dat was oma en dan ging je handjes geven. Mm-hmm. En dus heel open en vrij. En op een gegeven moment merk je wel dat hij, naarmate hij langer bij ons was, toch wel meer afstand ging nemen. Dus ook wel weer, ja, toch wel eigen voelt.
Ja, afstand naar anderen.
Nou, afstand naar anderen dan.
Ja.
En dat merkte hij op een gegeven moment wel. En dat was ook bijvoorbeeld een van de eerste keren dat hij, want hij heeft daarna wel eens vaker bij iemand anders ook nog boven gelegen, terwijl wij beneden zaten, om het zo te zeggen. Ja, en dat ging dan wel goed. Maar in het begin zijn we toch wel misschien iets te snel daarin.
Iets te snel toen geweest. Ja, maar ja, dat komt ook een beetje door. Dat zie je wel vaker bij pleegkinderen. Het gewenste gedrag vertonen. Hè? Mm-hmm. Dus maar gewoon alles goed vinden en overal maar ja op zeggen. En ja, als je daar niet doorheen prikt, dan trap je er een beetje in. Mm-hmm. Maar in dit soort situaties word je weer even met de neus op de feiten gedrukt. Maar dat heeft hij wel een tijd gehad, hoor. Het sociaal wenselijke gedrag vertonen.
Ja, ja, dus dan zou een moment dat hij dat niet doet ook een teken zijn van, hey, hij durft zich nu. Ja.
Keer dat hij boos werd.
Ja. Ja, de eerste keer dat hij met de deur dicht sloeg. Weet je nog,
wanneer was dat?
Ik weet niet meer, maar ik weet wel dat we hebben staan juichen hier onder de trappen. Dat weet ik nog heel goed. Ja, wat. Ja, toen pushten we hem ook wel, we stimuleerden hem ook wel eens. Van, joh, als je het niet mee eens bent, mag je het best zeggen. Maar dat kwam er gewoon niet uit. Nee. Ja, en toen dat moment er was, dat was fantastisch.
Ja. Oh, echt. Ik heb echt, aan de ene kant, ik heb echt gewoon gelachen. En tranen over mijn wangen toen op een gegeven moment.
Ja, hij snapte het alleen niet helemaal. Nee. Onze reactie, maar ja.
Maar ja, wij waren heel blij. Eindelijk een keer werd hij boos. En ja, dat is dan toch wel heel leuk. Kijk, nu begint hij te puberen, dus nu is niks leuk natuurlijk. Dus er wordt wel iets vaker boos nu.
Sta je onderaan de trap? Ik lach niet meer, hoor. Ik lach niet meer.
Dat was vroeger, toen was je nog schattig. Nou, we hebben ook moeten stimuleren met vriendjes daarin.
Ja.
Ja, daar toch wat minder in te accepteren. Hij praatte het al heel snel goed. Dan was het weer, ja, maar dat vriendje doet dat, want die heeft woedeuitbarstingen. Of ja, dat vriendje doet dat, want die heeft dit. En weet je, hoe vaker niet tegen werd gezegd, ook als je dit niet meer doet, dan ben je mijn vriendje niet. En weet je, dat accepteerde die allemaal maar.
Ja.
En daar hebben we op een gegeven moment wel heel duidelijke afspraken met hem over gemaakt. En hem, ja, soms ook hoe slecht misschien ingestimuleerd. Weet je, als er iets niet zint, je zegt nee of je zegt stop. Doen ze nog een keer, dan ga je naar de juf en gaan ze door. Ja, accepteer het niet meer, geef maar een zet.
Ja.
Nou, dat resulteerde erin dat hij iemand zijn bril van zijn neus had afgeslagen.
En de reactie die je dan krijgt, was die bril kapot? Nee, jammer.
Ja. Ja, dat zijn wel voor dat soort kinderen momenten dat ze eindelijk voor zichzelf op durven te komen, ongeacht de consequentie. Hè? Want ze zijn snel natuurlijk bang dat als ze iets doen, dat ze afgewezen worden. En dat is natuurlijk de angst die ze uit het verleden hebben overgehouden. Dus dat zijn wel hele mooie stappen om mee te maken. Hoe slecht sommige ouders het misschien ook zullen vinden. Van je kind stimuleren om iemand te slaan. Ja, dat doe je met een andere reden of een onderliggende reden.
Ja. Ja. Wij, in het begin kregen wij de tip van, nou ja, het is een pleegkind, maar ga alsjeblieft niet 5 dagen in de week vrij zijn en pamperen.
Keurling heet dat toch tegenwoordig?
Keurling ouders.
Ja. Maar ga gewoon naar school, of ga werken en de opvang zoveel dagen. Weet je, doe gewoon wat je met je eigen kind ook zou gaan doen als je gaat werken. En dat hebben we ook gewoon gedaan. En we zijn in het begin gewoon heel, ja, of, nou, heel streng vind ik altijd wel heel groot. Onze ouders vonden ons heel streng in het begin. Mm. Ja, weet je, je moet wel heel duidelijk zijn wat de regels. Wij hebben eerste 4 jaar heb je gewoon, daar kan je al heel veel in sturen. En dat hebben wij gewoon niet gehad. Dus je moet in het begin gewoon heel wij waren gewoon heel duidelijk. Dit accepteren we wel, dat accepteren we niet. En dan waren we gewoon heel...
Ja, ik denk dat het ook nog wel een beetje te maken heeft gehad met dat onze ouders of andere mensen misschien natuurlijk ook wel een klein beetje zielig vonden.
Oh ja.
En dat moesten we absoluut niet gaan doen. Weet je, je moest hem niet gaan zien als een pleegkind. Het is gewoon een kind, punt. Mm-hmm. En een kind, hij heeft zich net zo te gedragen als andere kinderen. En niet omdat hij in die situatie zit, mag hij ineens meer of moeten de regels soepeler zijn. Mm-hmm. Juist niet, zeiden ze, pleegzorg. Ja. Juist in het begin strengst. Want ze gaan je extra testen, ze gaan je meer testen dan dat je eigen kinderen zouden doen.
En hoe werden jullie getest?
Je wordt altijd wel getest door de opmerking, je bent mijn vader niet.
Oh ja.
Die hebben we niet heel vaak gehoord, maar die krijg je natuurlijk wel voor je kiezen. Of ik weet nog heel goed ook dat hij een keer heeft gezegd dat hij weer naar de gang moest. Ja, bij mijn moeder hoefde ik nooit naar de gang. Nee. Toch altijd een beetje dat vergelijk maken en je ook nog even wijzen op welke plek je zelf staat.
Ja, en dat ook toch een beetje, je merkt ook wel dat tegen elkaar uitspelen bij Sander mag het dan weer wel. Of dat hij net bij mij heeft gevraagd. En dat hij dan bij Sander voor elkaar krijgt. Of andersom, weet je wel. En dat je dan toch. Maar dan aan de ene kant dan heb je ook het gevoel van. Ja, oké, je voelt je nu wel zo veilig dat je het durft te doen. Maar je gaat ook de grens opzoeken van. Want je weet wat de consequentie eigenlijk is als je.
En het klinkt als gewoon gedrag van een kind van die leeftijd.
Doen ze bij mij thuis ook, hoor.
Ja. En weet je, en dat. Dat heeft hij eigenlijk ook altijd gehad. Wat wij noemen hem altijd het lot uit de loterij. Ja. Want wij hebben gewoon echt een heerlijk kind waar we geen andere issues mee hebben dan met...
Het is natuurlijk eigenlijk wat dat betreft ook gewoon te vergelijken met je eigen kind. Want het is ook gewoon een kind en hij doet het met dezelfde beweegreden. Het komt misschien alleen... wat anders uit, met andere bewoording. En misschien soms wat ongelukkiger, omdat ze wat meer opgekropte emotie hebben. Mm-hmm. Maar verder is het gewoon heel erg, denk ik, te vergelijken met een eigen kind.
Was dat ook voor jullie in de eerste weken zo? Dat je, wat je als ouders hebt dan in die eerste weken, dat je nerveus bent, dat je 's nachts ligt op te letten, dat je afvraagt of alles goed gaat, of je het goed doet, of je...
Oh ja hoor, ik denk dat zullen heel veel echte ouders ook hebben. Ik ben er regelmatig gaan checken of je nog ademde.
Ja,
tuurlijk. Dat is toch best wel iets spannends. En we hebben ons ook best wel onbeholpen gevoeld. Want je moet natuurlijk ook... Kijk, je eigen kind pak je meteen op. En hier moet je... Oké, nou sommigen dan. Niet iedereen, zie ik. Nee, maar je moet toch even... Het is namelijk niet je eigen kind. Nee. Dus als je ook onder de douche gaat... jullie halen misschien gewoon meteen een lap door die billen heen. Wij hadden toch echt zoiets van... Oh, hoe gaan we dit doen? Want hoe snel wordt er niet gepraat over dingen die je doet?
Ja.
Dus dat is best vooral die eerste week heel erg aftasten.
En wanneer voelden jullie voor het eerst echt vader? Meteen of...
Ja, eigenlijk wel. Ja, het groeit natuurlijk ook. Ik kan wel zeggen, het moment dat ik hem voor het eerst, dat ik hem kwijt was. Dat was ook wel een moment dat je dan echt, dan ben je in 1 minuut ben je 3 jaar ouder. Dus dan had ik ook het idee van, nu ben ik echt vader, want zo voelde het een beetje.
De stress je gewoon.
En hij zat gewoon in de supermarkt bij het snoepschap? Of wat
nee, hij was gewoon echt net het hoekje om en zo. En dat is ook wel echt van die momenten dat je denkt... Maar eigenlijk vanaf het moment heb ik me wel vader gevoeld. Natuurlijk, het groeit. Maar ik liep wel ook van... ook met de vraag, hoe gaan we dit doen? Maar ook in mijn hoofd, dit gaan we doen. Hmm. Dus het was een beetje dat dubbele. En dat was wel heel gaaf, ook wel weer.
Ja, maar dan kan je wel heel goed merken dat jij wat meer op die wens had. Want ik had dat echt niet meteen, hoor. Ik had niet meteen dat vadergevoel. Nee, dat is uiteindelijk wel gekomen. Maar ja, jij hebt daar sowieso wat meer mee. Misschien ook met je door je beroep. Bij mij is het gewoon, het groeit. En er is niet een dag dat je zegt van nu is dat een gevoel er.
Maar zeg je gelijk vanaf het begin ik ben zijn vader? Of zeg je eerst ik ben zijn pleegvader? Of,
Nee, wij zijn naar buiten toe wel heel snel gewoon gaan zeggen we zijn zijn vaders. Maar dat is ook meer om gewoon de privacy van Robert te verdedigen. Ja. Want niemand hoeft te weten dat hij in het pleeggezin zit. Dat gaat niemand wat aan verder. Maar ja, het is natuurlijk wel heel duidelijk dat een van ons twee sowieso niet de vader had kunnen zijn. En we hebben ook nog eens de luxe dat Robert een kleurtje heeft. Dus eigenlijk was al heel snel de conclusie dat geen van twee natuurlijk de vader kan zijn. Dus ja, je krijgt dan heel snel, heel snel vragen. Heel, en dan schiet meteen met de binnen van hoe heet zij ook alweer.
Oh ja, dat was...
Ze woont inmiddels niet meer in Nederland.
Ze woont niet meer in Nederland, dus ze kan het toch niet horen. Dus,
nou, volgens mij gaat het internet de hele wereld over.
Oh ja, dat zou wel eens zijn. Pas op. Nee, dit was dan een...
Nou, het is zo'n moeder, weet je wel, die hebben we allemaal wel op het schoolplein. Dat zo'n roddeltante. Als je aankomt, zij staat 100 meter verderop, maar je hoort er al.
Mm. En op het moment dat moeder, schoolplein.
Ja, maar...
Maar zij heeft dan ook, je hoort er al schreeuw vanaf een afstand, maar zij hoort ook alles wat er dus op dat schoolplein gebeurt. Ja. Ik noem dat altijd de stoeptelegraaf.
En ineens moest haar dochter bij ons spelen.
Oh. Ja. Ga jij maar eens bij hen spelen?
Ja, nou ja, letterlijk kwamen we dus achter. Ja. Want echt, we hadden echt zoiets. Waarom? Ik heb geen idee hoe je dochter heet. Ze spelen nooit met elkaar.
Die dochter komt met een walkie-talkie naar zijn
nee,
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 nee. Er zat wel een raar vierkant kastje voor op de borst. Ja, we vonden het zo gek onder dat shirt. Nee, maar het was wel grappig.
Het ging camera op de hoofd. Ja.
Maar het ging heel leuk met die kinderen. En ook helemaal niks gevraagd. Dus het viel ons allemaal mee. Totdat ze opgehaald werd.
Oh, ja.
En toen kwam de vraag van moeder, ging het... Ik heb je natuurlijk altijd, of het goed is gegaan. Ja, het is goed gegaan. Heeft ze nog rare vragen gesteld? En toen viel het kwartje bij me. Ik denk, kijk, je wilde zelf even in ons huis ook komen. Maar en toen kwamen de vragen.
Oh ja.
Ja, en toen ging moeders even los met alle vragen.
En wat voor vragen krijg je dan?
Ja, gewoon, waarom woont hij er? Wat is de achtergrond?
De eerste vraag die ik altijd krijg is, waar komt hij vandaan?
Ja.
Oh.
Ja.
Nou, gewoon uit Nederland.
Ja.
Welke ik ook leuk vind, die had ik laatst ook weer van iemand... hebben jullie zelf die naam bedacht?
Nou, echt?
Ja.
Dan Robert toch een hele normale naam.
Ja, maar we hebben toevallig namelijk een neefje in de familie. Die heet ook
Robert.
Ja. Oh. Ja, dus Maarten's ouders hebben twee kleinzoon.
Allebei
Robert. Dus dan vragen mensen zich altijd af, waarom heb je dan voor die naam gekozen?
Oh, ja.
Alsof je daar... Ja, je gaat niet een kind om de 4 jaar een andere naam geven.
Mijn grootouders hadden 3 Nienkes. Ik bedoel, wat maakt het toch uit?
Je hebt net zo'n creatiefloze familie.
Allemaal pleegzorg.
Heel Friesland heet Nienke.
Dat is wel waar, ja.
Ja, Siebesma van achter.
Ja, zoiets wel.
Even later zou Maarten vertellen dat de meest gestelde vraag luidt hoe het met Robert zijn biologische ouders zit. Nou, toen Robert kwam wonen in Heerhugowaard was er sprake van een geheime plaatsing. Een van de ouders accepteerde de situatie namelijk niet. En dat zou tot onrust kunnen leiden.
Hoe is nu het contact met de biologische ouders?
Nou, om er een positieve draai aan te geven, moeten we niet van toen naar nu gaan. Nee. Want dan gaan we van geen contact naar geen contact. Nee. Maar er intussenin is namelijk een periode geweest dat er gewoon met vader goed contact was. En met moeder is er nu ook gewoon goed contact. Nee. Dat gaat wel met zijn ups en downs, maar dat is eigenlijk gewoon... eigenlijk altijd wel goed. Soms met tussenpauze. En vader is nu, een jaar geen contact mee. Ik heb het al een beetje kwijt. Ja. En daar hebben we wel vaker hoor, een tussenpauze. Gaat weer een jaar goed en dan is het weer een jaar niet goed. Ja, dat heeft gewoon een beetje met de, hoe moet je zeggen, de achtergrond te maken en het feit waar iemand zijn prioriteiten legt.
Ja. En is Robert daar een beetje aan gewend?
Ja.
Ja, het woord een beetje maar weg.
Hij is er gewoon aan gewend. Ja.
Jullie zijn een stabiele factor en zijn biologische ouders.
Hij verwacht het al bijna.
Oh ja.
En dat is ook wel eens... Nou, dat vind ik dan eigenlijk nog het...
Ja, want het klinkt nu heel positief van... Is hij eraan gewend? Ja, hij is eraan gewend. Oh goed, wat leuk. Dat is het natuurlijk niet. Want hij is eraan gewend geraakt... doordat hij vaak genoeg teleurgesteld is.
Maar weten jullie wat hij het liefst zou willen? Wat hij wenst? Wat hij fijn vindt? Of laat hij dat ook niet merken?
Ja, en dat is best wel een beetje dubbel. Want hij heeft, ik denk dat het 2 jaar terug is of zo, misschien 1 jaar terug, maar echt heel slecht in tijd. Heeft hij ook aangegeven dat hij eigenlijk wel heel blij is dat hij bij ons woont. Niet alleen vanwege de stabiliteit, maar heeft ook gewoon aangegeven dat hij een leuk leven heeft. Leuke vrienden om zich heen. Leuke familie, want hij ziet onze familie inmiddels echt gewoon ook als zijn familie. Dus ja, ik denk dat die vraag voor hem ook heel moeilijk te beantwoorden is. Als je het hem nu zou vragen. Tuurlijk zal er... Er is altijd loyaliteit namelijk naar zijn ouders. Dus hij zal altijd ook zeggen dat hij daar heel graag wil wonen. Maar hij is zich echt wel heel erg bewust van wat beter voor hem is. Want we zijn ook bij hij is ook bij zijn beide ouders thuis geweest. Dus hij heeft ook wel echt de vergelijking. Ja. Dus ja, hij zal wel in eerste instantie zeggen mijn ouders. Maar dat is de loyaliteit. Maar ik denk dat als hij er even over nadenkt, dat het toch een ander antwoord wordt. Ja, dat hij dan toch hier blijft.
Al met al is het verhaal van Maarten, Sander en Robert een prachtig voorbeeld van succesvol pleegouderschap. Hebben ze ooit nagedacht over een pleegbroertje of zusje voor Robert?
Mijn schoonmoeder zegt altijd...
Ik heb zo'n wijze moeder. Ja. Luister goed. Ja. Ik kom niet een hele
je moet de zegeningen tellen die je hebt.
Ja.
Weet je, het gaat gewoon goed. En toen dachten we van ja, weet je, we weten niet hoe het zou lopen als we het zouden doen.
Ja.
Het is toch dan weer een...
Nee, en wat je zegt, dat vooral dat met het bezoek is wel belangrijk. Is ook een belangrijke overweging geweest. Want we hebben echt wel op die twijfelstoel gezeten. Maar
Robert,
de ouders zijn niet bij elkaar. Nou, als je dan weer een pleegkind hebt waar ook de ouders niet van bij elkaar zijn, dan heb je 4 bezoekregelingen.
Ja.
We hebben Roberts opa heeft inmiddels ook weer contact met of Roberts opa en oma. Maar dat gaat ook weer apart van zijn ouders. Ja, en ik denk als je ook van het andere pleegkind ook weer met de opa en oma gaat. Ja, dan klinkt het daar. We hebben nu het geluk dat
Robert
1 biologisch opa en oma paar hebben. Maar weet je, op een gegeven moment wordt het te groot.
Ja.
En inderdaad, als je dan nog een rugzakje hebt, je moet nog in therapie met zo'n kind. En die ouders moeten misschien ook nog weer met het kind. Ja, weet je, het wordt op een gegeven moment een fulltime baan dan.
En voor Robert is het natuurlijk ook, kijk, bij als je 2 kinderen van jezelf, een broertje en een zusje, die hebben de basis is hetzelfde. Je hebt geen loyaliteitsissues of zo. Je weet gewoon, dit zijn ons beide ouders. En dan vecht je wel eens om de aandacht. Maar je weet, in basis krijgen wij evenveel aandacht, want we zijn evenveel van...
De bloedband.
Ja, en bij jullie zou het dan ook nog kunnen zijn dat Robert dan denkt, ja, er komt een nieuw kind bij. Wat is nu mijn rol in dit gezin? Of wat is mijn plek of zo?
Ja.
En wat je ook merkt is, dat heb ik me later ook gewoon gerealiseerd. Hij heeft natuurlijk ook voor zijn eigen plekje moeten, ja, voor zijn gevoel dan moeten vechten om hier in het gezin zijn eigen draai te kunnen vinden voor zichzelf dan. Kijk, voor ons had hij nooit hoeven vechten. Maar hij is natuurlijk zelf wel bezig om zich veilig te voelen, een eigen plek, vrienden. En dan komt er inderdaad iemand bij. En dan is het op een gegeven moment, de hele hiërarchie verandert dan ook. En dat is wel het stukje wat voor mij ook wel heel belangrijk was. Dat ik dacht van, nee, dat moeten we ook niet verstoren.
Nee.
Wat is Robert eigenlijk voor jongen? Hoe zou je hem omschrijven?
Een voorbeeld voor velen, denk ik. Ja, nee, zo kijk, we hebben jullie natuurlijk niet alles verteld, maar zijn leven is echt heel rot gestart. Hij heeft in 4 jaar tijd dingen meegemaakt die misschien als ik 100 word in die 100 jaar niet wens mee te maken. En hoe positief hij dan in het leven staat. Hoe mooi karakter die heeft.
Ja.
Hoe zorgzaam die is. Naar ons, maar ook naar anderen. Vrolijk. Ik heb hem nog nooit een dag zagrijnig meegemaakt. In die 9 jaar.
Nou, het begint nu wel een beetje te
Dat zijn hormonen.
Ja.
Nee, het is gewoon een mooi, zorgzaam, sociaal, slim mannetje.
Ja.
Heel
lief, grappig.
Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, het is lot uit de loterij, wat we al eerder zeiden.
Ja.
Oh, die zijn zo trots. Ja.
Ja. Nou ja, het is ook jammer, want hij wilde in eerste instantie ook even kennis maken met jullie. Ja. Maar ja, toen kwam jij binnen en ik weet niet wat je hebt gedaan, maar daarna ging je naar boven.
Ik heb zijn hand geschud.
Ja, Hanneke, ja, Hanneke, oh, Hanneke, ja, moest je nodig haar handen jou, schudden. Jezus.
Je hebt in zijn hand geknepen. Zeg.
Ja, 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 naar boven.
Als een boze oom. Ja.
Nee, ik merk ook wel dat je, zoals nu, kijk, hij begint nu, hij was best wel zenuwachtig ook dat jullie zouden komen. En dat vond hij dan ook wel heel spannend. Maar dan zijn jullie, en dan vindt hij het ook wel zo spannend, dus hij zoiets heeft, nou, dan weet hij ook even niet wat hij ermee aan moet. Nee. En nou, dan ga ik maar naar boven, ga ik lezen.
Een jongen van 13.
Ja.
Ja, duidelijk.
Ja, ja, een jongen van 13, hij maakte ze wel, hij ging naar boven en lezen. Hè? Oh, ja, okay. Niet met zijn telefoon, hè? Hij ging niet op YouTube lezen of zo, maar hij ging echt een boek, papieren boek.
Ja, nou, dat is ook pas sinds een half jaar, hoor, dat hij leest.
Wat leuk.
Daarvoor deed hij dat nog niet zo.
Nee, maar hij heeft nu al binnen 3 maanden 10 boeken weggelezen.
Wat dus leuk. Wat leest hij dan? Even tips voor ons.
Percy Jackson. Dat is zo. Ja, het gaat over halfgoden van de
zijn ook gefilmd, goden. Toch?
Ja, zijn, ja, ooit ook 1 of 2 zijn er gefilmd. En weet je, het zijn van die, ja, van die jongere boeken. En het is heel sarcastisch en heel veel humor. En er gebeurt heel veel. Maar je weet dat het toch goed komt. Want het hoofdstuk daarna, dan is het alweer klaar. Dat gevoel heb je dan alweer. Maar hij vindt het gewoon leuk. Ja, het zijn echt onwijs simpele. Nou, simpele.
Het zijn zelf van een paar.
Ook, ja, nee, het zijn geen simpele. Maar het is gewoon een leuk verhaal. Ja. Ik heb ze namelijk zelf ook gelezen. Omdat ik dan denk van ja, voor mijn werk.
Maar welke titels zijn het allemaal?
Nou, Percy Jackson en de Bliksemdief.
Ja, maar hij is nu toch met anderen bezig?
Ja, de Helden van Olympus, dat is deel 2. Dus je hebt 2, eerst een reeks van 5 en dan heb je weer nog een reeks van 5.
Leuk.
Ja, ja,
wat goed.
Hey, maar zijn jullie andere mensen geworden als vader? Dat hoor je ook nog. Dat zeggen mensen soms wel. Dus ik ben echt veranderd als vader. Of misschien kun je het van elkaar zeggen. Of je verandering bij elkaar hebt gezien.
Zo.
Nou ja, burgerlijker misschien.
Ja. Ja, een burgerlijker.
Iedere ouder.
Ja. Allemaal, ja. Alex, ben jij veranderd sinds je vader bent?
Ja, toen ik het bedacht om te vragen, dacht ik, ja, maar je weet nooit hoe je zou zijn geweest zonder kinderen. En ook gewoon ouder. Ja. Vooral omdat je ouder wordt natuurlijk ook. Maar
dat
zorgende is misschien wel wat je niet achter je had zelf had gezocht of zo. Of dat in ieder geval wat je ook zegt. Dat angstig kunnen worden als er iets gebeurt. Of,
Ja, ik moet ik inderdaad dat zorgelijke is er misschien wel wat meer ingekomen.
En meer gestructureerder toch ook wel. Natuurlijk, je werkt en je doet je ding, maar je wil ook wel weer dat, zeker in het begin, dat ze op tijd naar bed gaan. Dus je moet zorgen dat je eten op tijd op tafel staat. Dus je gaat vanuit je werk en je hebt je boodschappen al gedaan en je zorgt ervoor dat, stel dat je iets anders, iets moeilijkers gaat eten, dat het voorwerk al gedaan is. Dus je bent meer aan het plannen en structureren.
Ja.
Dat merk ik wel, dat je daar echt wel rekening mee moet houden.
Ja, en je denkt wat meer na over, ja, ik wil niet zeggen de toekomst, ik weet even niet hoe ik het uit moet leggen, maar meer, je weet dat er namelijk iemand afhankelijk van je is. Dus niet dat ik nou een ontzettende durf al was dat ik ging bungee jumpen en zo en parachute springen, maar toch denk je daar wel meer dingen over, meer over na. Omdat er gewoon, ja, nog wat iemand zit thuis die afhankelijk van je is. Daar ben ik wel in veranderd.
Ja.
Ja, ja, en het let op dat ik veel meer op andere ouders let in een. Normaal, weet je, viel het me allemaal niet zo op en nu. Nee. Ja, let ik daar toch wel wat meer op, hoe anderen doen of reageren.
Ja, en dat is ook heerlijk om over te praten, natuurlijk, met elkaar. Over
ja,
hoe anderen
dat,
doen.
Ja.
Onze hele podcast
gaat.
Nee, maar weet je komt ook op plekken waar je eigenlijk nooit dacht dat je daar zou komen. Op het aangelegde strandje van Heerengewaard met de waterpomp. In plaats van het strand aan Bergen aan Zee, maar aan de Mojito, weet je. Ik noem hem even, dat zijn wel de dingen dat ik denk, ja. Oh ja, hel.
Nee, dat speelhal.
Oh, ja.
Maar volgens mij is dat ook met het ouderschap. Toen ik hierheen reed, moest ik mijn dochter bij mijn schoonouders afdroppen. Maar ik moest haar ophalen bij het kinderdagverblijf en toen naar mijn schoonouders rijden. En het was druk op de weg en we waren een beetje aan het haasten. En ondertussen deed zij een paraplu open in de auto, achterin. Dus is 2,5. En ging daarna meteen huilen omdat haar elastiekjes in haar niet goed zaten.
Oh jee.
En dus had ik zo, kom maar, scheldend zo achter het stuur. En die paraplu. En ik al een beetje op. Toen stopte ik de auto om die paraplu te doen. En dacht ik, wat ben ik nou? Waar ben ik beland? Dat je zo scheldend met een kind met
hoe
een
paraplu.
Hoe dan? Ja, precies. Ja. Hoe ben je van die...
En dat, was de, en dat is dus in diezelfde periode dat ze dus de lippen af heeft proberen te knippen.
De lippen af proberen te knippen?
Nee, ze had de schaar zo aan de lippen. En toen deed ze... Mama, mag ik knippen? Zo, mijn man en ik allemaal tegelijk... Nee! Weet je wel? Ja, ze had er nog wel
een... in dezelfde week dat mijn dochter haar eigen pony heeft geknipt.
Oh, leuk.
Heb je nu een paard thuis?
Nee, het zat in mijn haar en ik was even iets anders aan het doen.
Oh, dat weet ik nog wel, dat hij de eerste keer kauwgom had.
Oh, no.
En hij heeft nu wat korter haar, maar hij had krullend haar tot bijna bij zijn oren. Het was helemaal veel en zo, maar het zat hier over zijn hele mond. Ja, ik doe het voor natuurlijk, maar zat om zijn hele mond. Zijn handen zaten vol, het zat in zijn haar.
Oh,
zaten
ja.
En we zaten achterin, hij zat achter in de auto. We zouden naar het museum gaan met een vriendin. Ik denk, nou, we gaan eerst even langs de benzinepomp of pindakaas of ijsklontjes. Ik weet het niet, maar het gaat eruit.
Ja.
Oh, maar dat soort dingen, wat je dan ook inderdaad denkt van... Hoe dan? Ja. Hoe komt dat?
Look at my life.
Nou, en dan vooral...
We hebben nog steeds regelmatig, hoor, yeah. Dat gevoel. Waar, maar, welke afslag heb ik gemist? Ja.
Maar dan ook, als je dan op een gegeven moment... dat ze dan uit logeren gaan... en dan heb je eindelijk een avond dat je uit mag... nou, dan reken je ten eerste al niet meer tot sluitingstijd... want je bent gewoon moe.
Ja, ik ben al moe voordat u überhaupt de kroeg af. Ja, dan ben ik eigenlijk al klaar.
Ja, nu hij ouder wordt, kunnen wij wel steeds meer. Dat is wel, er is hoop. Aan
hij wil, hij wil steeds minder met jullie doen. Ja.
Ja, we mogen ook niet altijd meer mee, want dan geneert hij zich en zo.
Oh,
en,
echt?
Ja, die hebben al
wat,
gehad.
Wat vindt hij gênant? Hoe jullie dansen?
Nou, dat doe ik niet waar hij bij is. Nee, dan mag ik echt nooit meer mee. Nou, gênant. Ja, we kunnen nog wel eens sarcastisch zijn of proberen grappig te zijn. Maar je hebt volgens mij het gevoel wat je zelf vroeger bij je eigen vader ook had. Dat je denkt van, hou je mond, je bent niet grappig.
Ja,
ja, en eerlijk gezegd denk ik dat hij zich nog wel eens geneert omdat we twee mannen zijn.
Ja.
Heel soms.
Maar dan niet voor zichzelf, maar meer voor ons ook. Dat hij ook wel soms heeft van, dan worden we aangekeken. Dan,
oh ja.
Ja. Oh, dat heeft hij ook wel eens uitgesproken, ja, op straat. Ja. Ja,
was niet voor hemzelf dan, maar hij vond het voor ons dan weer... lastig, wat heel lief is natuurlijk.
Ja.
Maar daar hou je ook wel rekening. Ja, op een of andere manier hou je daar toch ook wel rekening mee. Het is ook niet dat we overal met z'n drieën met naar school toe bijvoorbeeld lopen. Dat deden we in het begin. Deden we dat wel eens met z'n drieën. Maar nu loop ik sowieso al niet meer mee. Maar,
dat mag niet meer.
Mag niet meer. Maar ja, zoals een open dag van een middelbare school of een inschrijving... hoeven we ook niet altijd met z'n tweeën mee. Of naar de voetbal hoefden we ook niet altijd met z'n tweeën mee.
Nee, we hebben wel ook met z'n tweeën... of Maarten en ik hebben wel afgesproken... om daar bij de middelbare school ook echt wel een beetje rekening mee te houden voor hem. Want hij zit natuurlijk al in een bijzondere positie. Dat hij in pleegzorg zit. Ja, en laten we dan alsjeblieft niet als twee gillende nichten... niet dat we dat nou zo zijn, maar bij... al die activiteiten op school maar aanwezig zijn. Weet je, één van de twee is ook voldoende.
Wat zouden de tips zijn die jullie... stel dat er nu ouders luisteren die ook nadenken over pleegzorg. Wat zijn dan de tips die jullie kunnen geven?
Ja, het klinkt... Ja.
Ja, begin jij? Begin ik met de baslijn. Ik klap het bord maar even open.
Ik zit. Ja. Ik neem nog een paar zijtjes.
Ja. Ik denk wel goed. Het is niet dat je inderdaad dat je een pakje boter haalt. Of, maar dat is sowieso met een kind opvoeden ook niet zo. Maar wij hebben rekening gehouden met het worst case scenario, om het zo maar te zeggen. Van er kan van alles mis zijn. We hebben een kind met een rugzak vol ellende. En daar hebben we nog eens ouders bij die ook zodanig lastig zijn. Dus daar hadden wij ons eigenlijk... op ingesteld. Mm-hmm. En het viel eigenlijk uiteindelijk allemaal wel weer mee. En ik denk dat dat wel ook... wel goed is geweest... dat wij ook achteraf wel... ook momenten hebben kunnen... hebben gehad van... ah, nou... ik had het toch heftiger ingeschat.
Ja, maar ik denk dat je als... aspirant pleegouders er wel rekening mee moeten houden dat het heftig kan zijn. Want je zegt het zelf al. Wij hebben natuurlijk wel een lot uit de loterij. Ja. Maar waar je wel heel goed rekening mee moet houden is eigenlijk wat je in huis haalt. En dan bedoel ik niet zozeer met het kind, maar ook met de ouders. Want daar hebben wij ons heel erg op verkeken.
Wat heeft het jullie relatie heel erg veranderd?
Zo. Ga jij even op het persoonlijke vlak?
Ja, ja en nee, weet je, je hebt wel momenten je hebt wel de gesprekken over.
Ik denk dat het onze relatie sterker maakt, omdat wij meer als één, ja, dit klinkt even negatief, als één front moeten staan. Als jullie ouders zijnde. Kijk, jullie moeten natuurlijk gewoon dezelfde regels hebben allebei naar jullie kinderen toe. Maar wij hebben ook nog eens te maken met de ouders waar wij. Front klinkt zo raar. Ik weet even niet een positieve woord, maar.
Een eenheid.
Nee. Een eenheid. Ja, weet je, er zijn toch situaties waar je in terechtkomt. En daar praat je heel veel over.
Nou, dat komt ook omdat wij hebben ook wel meerdere wisselingen gehad met voogden en pleegzorgwerkers. En elke keer als bijvoorbeeld een nieuwe voogd of pleegzorgwerker kwam, dan werd het hele dossier weer van voor naar achter gespit. En we kwamen weer met een nieuwe omgangsregeling, een bezoekregeling. Of zullen we dit gaan proberen? Ja, dat hebben we toen en toen al geprobeerd. Dus daar moet je op een gegeven moment ook gewoon heel sterk in staan van, nee, dit hebben we geprobeerd, dit zijn de afspraken en hier blijven we bij. Mm-hmm. Want anders blijf je bezig met het veranderen van één keer in de 6 weken naar één keer in de 4 weken, één keer in de 8 weken. Je blijft ook bezig. Dat maakte ons wel.
Ja, ook daar. Ik denk dat wij veel meer praten dan doorsnee. Omdat je gewoon ook inderdaad met de instanties te maken hebt. En dat je daar ook als eenheid naartoe wilt treden. Mm. Ja. Je hebt niet alleen met je kinderen te maken, maar. Ja, dat zou wel een tip zijn. Realiseer je heel goed dat je niet alleen een pleegkind in huis haalt, maar dat je ook ouders in huis haalt. En ja, die zijn echt niet zoals de doorsnee pleegouder is. Nee. Ze zijn niet voor niks uit de ouderlijke macht gezet. En wij zijn daar in het begin iets te stug in geweest. En dat heeft de omgang best wel even, de opstart best wel bemoeilijkt.
Hoe bedoel je stug?
Ja, wij accepteren bepaalde gedragingen niet van ouders. Weet je wel, bijvoorbeeld Roberts vader had heel erg de behoefte om cadeaus mee te nemen. En dat ging van een heel klein iets tot uiteindelijk een hele groot, nou, niet overdreven, ik denk een bestuurbare auto van 1,5 meter. En Robert begon vriendjes uit te nodigen van school. Van, joh, weet je, mijn vader komt langs, die neemt altijd cadeautjes mee. Wil je ook een cadeautje? Oh, ja. Kom gezellig mee. Weet je, dat werd een soort Sinterklaas. Idee.
Ja. Zo'n Oprah Winfrey.
Ja, nou, zo'n Oprah Winfrey.
Jij krijgt een
car.
Jij krijgt een car. Ja.
Maar dat is niet heel handig.
Nee.
Oprah Winfrey heeft het budget, maar meestal in dit soort situaties is dat budget iets wat beperkter.
Yeah.
Dus dan zeg je gewoon, joh, dat je dat niet meer wilt. Ja, en daar komt best wel dan een hele boze reactie op. Mm. En dan ga je er eens over nadenken. Je hebt overleg met de hulpverleners. Ja, en dan besef je dat eigenlijk voor zo'n ouder nog het enige is wat hij kan doen voor zijn kind. En als je hem dat dan afneemt, ja, dat weegt heel zwaar bij zo'n ouder. Want dan heeft hij het idee dat hij niks meer kan.
Nee.
En daar bedoel ik mee dat we misschien iets te snel of iets te hard zijn in het begin.
Terwijl we het niet eens in die intentie hebben gedaan. Want wij hadden zoiets van, ja, weet je, je wil ook gewoon dat Robert, als hij zijn vader ziet, dat het daarom gaat en niet om het cadeautje.
Nee. Het ging alleen maar om het cadeau. Nou.
En dat was iets wat wij wilden sturen.
Ja, nou, en probeerden het inderdaad positief te doen.
Ja.
Het heeft helaas negatief uitgepakt.
Wat jullie doen is, en voor iedereen hier aan tafel is het beeld van je helpt iemand, maar die ouders die zien dat misschien helemaal anders. Of zien die jullie ook wel als in de vorm van dat je hun kind helpt?
Nu wel.
Oké. Okay.
Ja. Ja, weet je, en dat is natuurlijk ook logisch, denk ik. Dat zal je zelf ook hebben. Als je kind bij je weggehaald wordt, dan heb je eerst een verdedigingsmechanisme.
Ja.
Je voelt je onrecht aangedaan. En dat kan best wel even duren. Maar uiteindelijk komt natuurlijk gewoon het besef dat dit beter is. En dat is bij beide ouders inmiddels en ook bij opa en oma.
Ja.
Ja. En dat is het mooiste. Je hebt het ook uitgesproken naar ons. En ook naar Robert. Ja, dat het allemaal goed is zo. En dat ze snappen dat dit het beste is. En,
ja. Nee, dat hebben ze ook meerdere malen aangegeven. Dus het is niet één keer van ik zeg het een keertje op. Dat ze het fijn vinden dat Robert hier zit. Maar dat het... Nee, ze hebben het echt wel vaker gezegd. En dat was wel ook voor ons ook wel fijn om te horen. Ja. En waar je rekening mee moet houden is als je gewoon voor de alledaagse dingen, zoals een paspoort, bankpas, vakanties. Dat je altijd, bij ons ligt de voogdij bij Bureau Jeugdzorg. Dus dat moet allemaal op een hele andere manier aangevraagd worden. Ik ben nu...
Bankrekening doet een paar maanden.
Ja,
yeah?
Ja, oh. Een eigen bankrekening waar hij dan zelf bij kan. Mm.
Ja. Maar mag die voogdij niet bij jullie komen te liggen dan?
Dat mag. Dat werd regelmatig gevraagd door de voorgaande voogden. Want het is gebruikelijk dat het na een jaar of 3-4, dacht ik, overgaat naar de pleegouders. Alleen, wij wilden dat niet. En nu wil ook onze huidige voogd dat niet meer. En dat heeft een beetje te maken met de houding van een van de ouders. Waardoor het heel prettig is om er een... Boksbal noemen we er altijd maar. Zij is degene die de besluiten neemt. En daarmee houden wij de relatie met de ouders goed.
Oh ja.
Ondanks dat er soms wel moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Maar die worden dan niet uit onze naam genomen. En anders moet jij dat allemaal doen.
Ja. Ja, ja. Ja. Maar ja, voordeel is ook wel weer... de beugel wordt dan ook wel weer...
Dat wordt dan weer goed.
Dat wordt dan weer vergoed. Dat is ook wel... Dat zijn van die kleine dingen, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Maar dat is, dacht ik van, nou, ik kreeg op een gegeven moment de rekening te zien. Ik dacht, nou, dat is best prijzig. Oké.
Okay. We gaan naar Berlijn. Ja.
Want we kunnen.
Yeah. Ja. Hey, nee, en waarom zou je pleegzorg aanraden? Wat zou een reden zijn om te doen, volgens jullie?
Wat zou een reden zijn om te doen? En dan is het natuurlijk nu al veel te lang stil vanuit ons allebei.
Nee. Om een kind te helpen vind ik ook meteen weer zo zwaar klinken. Want dat is ook niet helemaal de intentie.
En waarom zou je dat doen? Weet je, wij zien
Robert
elke dag. En het is zo leuk om te zien... we hebben morgen een kinderpartijtje van hem. Er komen 9 vriendjes. Het is allemaal normaal. Weet je, hij doet alles wat een ander kind ook heeft. Ook al heeft hij een rotstart gekregen. Maar hij heeft nu gewoon een mooi leven. Een leven wat hoort als kind zijnde. Weet je, dat je niet voor je ouders hoeft te zorgen. Of dat je niet in de stress hoeft te zitten. Of je wel of geen eten krijgt. Of omdat je ouders je mishandelen. Wat dan ook. Dat is overigens bij Robert niet gebeurd hoor. Maar... hij heeft gewoon een zorgeloos leven. En ik denk dat de belangrijkste...
Een kind een zorgeloos leven. Ja. Of in ieder geval... daar een zorgeloos leven. Even kijken, ik ga morgen met 10 pupers naar de bioscoop. Ik ga mijn hart nog even vast.
Ik blijf thuis.
Ja.
Goed geregeld.
Welke film wordt het dan? Shazam. Geloof ik dat het is. Met een of andere... volwassenen, als hij dat woord roept...
Het is een pleegkind, dat is ook wel leuk. Ja. Het gaat over 2 pleegkinderen. En als een van die pleegkinderen Shazam roept... dan verandert hij in een volwassen superheld.
Oh. Nou, dat klinkt prima.
Hoe toepasselijk.
Ja. Bedankt, mannen, voor dit mooie verhaal... en dat jullie dit met ons hebben willen delen. En ik denk dat de luisteraars een heel stuk wijzer zijn geworden... over de pleegzorg. En wij in ieder geval.
Nou, dankjewel, graag gedaan.
Ja.
Dat was het verhaal van Sander, Maarten en hun zoon Robert. Een gezin dat heel speciaal begon, maar dat inmiddels een heel normaal gezin is geworden. 2 lieve zorgzame papa's en een zoon die, ondanks zijn ingewikkelde start, is uitgegroeid tot een vrolijke sociale prepuber. Het verhaal dat ze ons vertelden is een realistisch relaas. Geen rozengeur verhaal over pleegouderschap, maar een echt verhaal. Over kinderen, ouders, opa's, oma's, voogden, omgangsregelingen en paspoortaanvragen. Dank Sander en Maarten dat jullie zo openhartig wilden vertellen. We hebben onwijs veel van jullie geleerd. En dank voor de paaseitjes. Wil je meer weten over pleegkinderen, pleegzorg of hoe je zelf pleegouder kunt worden? Kijk dan op www.pleegzorg.nl.
Enfin, vrienden, dit was het weer. Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. Daardoor kunnen nieuwe luisteraars ons nog makkelijker vinden. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn @ikkenniemandie. Ken jij een moeder of vader, vriend of vriendin of oom of tante die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Dat zouden we echt heel fijn vinden. Nogmaals heel veel dank aan Maarten, Sander en Robert voor de gastvrijheid en hun verhaal. En natuurlijk ook veel dank aan mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was niet in handen van Anne Janssens van Dag en Nacht Media, maar van Hanneke. Al heeft Anne weer flink lopen editen, dus ook veel dank aan Anne. Heb je een goed verhaal, een leuke anekdote of een vraag voor ons? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-8180-4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Mailen mag ook. Wij zijn ik@dagennacht.nl. Dat was het weer, mensen. Mijn naam is Nienke de Jong. Tot de volgende!